Hoe geef je richting aan verandering? Hoe maak je impact met visie, leiderschap en innovatie? Je hoort het op het podcastkanaal New Business Radio. Listen today, lead tomorrow. Hier vind je al onze programma's voor business shapers. Met gesprekken met leiders, ondernemers en vernieuwers die hun organisatie klaarmaken voor de volgende sprong. Check je favoriete podcastplatform en abonneer je op New Business Radio. Listen today, lead tomorrow. New Business Radio. Let's talk business. Met nu People Power met Glenn van der Burg. People Power is een programma over de kracht van mensen in organisaties. Met interviews en laatste inzichten voor betere prestaties en gelukkige mensen. Deze week gaat Glenn van der Burg in gesprek met...
David van Hartskamp, oprichter van Lead Healthcare, is in de studio. Ja, wat maakt deze detacheerder in de zorg? En daar doen we hem zeker tekort mee, maar dat horen we straks wel. Nou, zo succesvol. Ja, ze geloven in de principes van het psychologisch contract en de kracht van werkplezier. Wat dit in de praktijk betekent, waar deze overtuiging vandaan komt en waartoe dit allemaal kan leiden, hoor je vandaag bij ons in de uitzending. En Jeroen Buescher is onze columnist vandaag en die heeft zijn column over 10%. Nou ja, wat dat is, dat hoor je strakjes. En mijn fijne collega Pieter-Jan de Bree is mijn co-host.
Woehoe!
Met zijn wekelijkse woehoe. Wil jij nou de nieuwste afleveringen van People Power via WhatsApp? Sla ons nummer dan op onder je contactpersonen 06-45-66-7548. En stuur ons een berichtje met je naam, dat wordt nog wel eens vergeten, en podcast aan. Dan sturen we de nieuwste afleveringen direct zodra ze online staan. Welkom bij People Power en wat fijn dat je luistert.
People Power met Glenn van den Burg.
Te gast vandaag, David van Hartskamp. Ik noemde je net een detacheerder in de zorg. Dat is om het even behapbaar voor iedereen te maken. Begonnen volgens mij met mensen die verstand hebben van het hele apothekerswezen. Dat klopt, hè?
Ja, dat klopt.
Ja, maar ondertussen niet meer alleen maar dat.
Nee, nee. Eigenlijk, we bestaan nu bijna 12 jaar. En al die tijd met name natuurlijk gericht op de apotheek. Ik ben zelf van origine ook eigenlijk apotheker. En nu sinds een maand hebben we een nieuw label gestart. Dat heet Medilead. En daarmee richten we ons op verpleegkundigen en later ook artsen. En eigenlijk willen we wat we met Pharmalead doen, ja, ook nu in die andere sector mogelijk gaan maken.
Oké. Okay. Je bent snelle groeier. Je staat in de FD Gezellen. Er werken zo'n beetje 300 mensen voor jou. En je hebt het heel goed gedaan bij het onderzoek van de Factory. Hè? Bij de beste werkgever. 3 sterren gehaald. Ze hebben voor mij sinds dit jaar hebben ze een waardering in sterren. Nou, je kunt er 3 halen maximaal. Want dat is je gelukt. Ja. Waarom geloof jij nou zo in die kracht van mensen? Om het werkplezier van mensen voorop te stellen. Waar komt dat vandaan?
Nou, kijk, ik denk, dan grijp ik even heel lang terug, hè, waarom ik eigenlijk ooit ben begonnen als ondernemer zelf. Ik vond zelf eigenlijk werkplezier ook heel erg belangrijk. Ja, wie niet eigenlijk. Hè? En daarnaast wilde ik meer vrijheid voelen. En meer impact hebben, meer diversiteit, uitdaging in mijn werk. En eigenlijk kon ik op dat moment, vond ik dat niet in mijn werk. Ik had het gevoel dat eigenlijk mijn leven zich steeds meer moest gaan aanpassen aan mijn werk. Terwijl ik eigenlijk van mening ben dat je werk zich moet gaan inpassen in het leven wat je wil hebben. Okay. Vanuit die gedachte ben ik eigenlijk voor mezelf begonnen. En dan heb ik natuurlijk heel veel jaren met vallen opstaan gewerkt. En ben ik steeds wat verder gekomen. En op een gegeven moment ben ik eigenlijk die gedachte die ik toen had steeds weer meer gaan omarmen. En ook te gaan kijken hoe kan ik nou een organisatie neerzetten nu ik groter word. Maar eigenlijk waarom ik zelf ooit begonnen ben, dat ik dat ook mogelijk maak voor de mensen die met mij werken.
Maar je had ook gewoon je eigen apotheek kunnen beginnen. Waarin je diezelfde principes toepast. Maar dat heb je niet gedaan.
Ja, dat had mogelijk gekund. Maar ik denk wel dat... Ik was toen 27 toen ik begon. Een eigen apotheek beginnen is echt een stuk lastiger dan als je 27 bent in de apotheek. En je denkt, nou weet je wat? Ik begin met mezelf te detacheren.
Maar zo is het echt begonnen. Je bent gewoon je eigen warme lijf gaan verkopen.
Ja, zeker. Zo ben ik gewoon begonnen. Maar wel met het idee dat ik er een hele organisatie van wilde gaan maken. Mm-hmm. Maar ja, zo ben ik begonnen. Ja.
Wauw. En nu? 300 man... En vrouw natuurlijk, 300 mens.
Ja, ik denk wel 95% vrouwen bijna.
Ja. Ja. Hey, en dat werkplezier is belangrijk. Daar geloof je in. Wat krijg je daar nou van terug van je klanten? Dus wat is nou het effect op jouw klanten daarvan?
Nou, ik denk... Ja, kijk, we krijgen daarvan hele, hele positieve reacties terug van onze klanten. Ik denk dat de professionals die wij inzetten... Ja, dat zijn gewoon hele goede mensen. En dat is ook altijd, vind ik altijd... Soms het lastige als je kijkt van wat is nou eigenlijk een detacheringsbureau. Ik denk dat je gewoon extreem veel soorten en maten daarin hebt. Hè? En er zijn heel veel, zeg maar, hele goede detacheringsbureaus. Maar er zijn ook detacheringsbureaus die bijvoorbeeld zich alleen maar bezighouden met van een poppetje vinden voor een opdracht. Die daar neerzetten. En dan is het prima. Maar bij mij, ja, wij zijn echt een zorgbedrijf. Dus wij trekken ook geen mensen aan die geen baan kunnen vinden. Of die eigenlijk in het AMC willen werken en daar via ons tijdelijk terecht kunnen. Wij trekken mensen aan die gewoon echt graag een tijd lang bij mijn organisatie willen werken. Die verschillende opdrachten willen zien. Die veel willen leren. Ja, die in de groep die wij zijn willen werken.
Ja, want wat jij zegt is dat net als jij, mensen dat eigenlijk zichzelf wel gunnen. Dat het dat hun werk bij hun leven past.
Ja, ja, absoluut. En ik denk dat dat echt heel erg van deze tijd is. En dat dat iets is wat je in de zorg nog heel weinig tegenkomt. En ik denk dat dat ook één... Vandaag stond het toevallig ook in het FD... dat er een groot dat het personeelstekort in de ziekenhuizen steeds groter wordt. En wij focussen ons ook vooral op ziekenhuizen. Ook voor die verpleegkundigen. Want die zijn al klant van mij. En wat je ziet is gewoon dat... er zijn allerlei collectieve afspraken. Terwijl je te maken hebt met allemaal individuen. Die eigenlijk op een hele andere manier in de wedstrijd zitten. En het kan zelfs zo zijn dat je dit jaar, bij wijze van spreken, heel veel werk-privé-balans wil hebben. Om een bepaalde reden. Maar dat je volgend jaar dat eigenlijk niet meer nodig vindt. En wel meer zou willen werken.
Omdat het verschilt.
En dat gaat niet. Ja. En dat in de praktijk, in de zorg nu in Nederland. En een bureau is dat voor mij, maakt dat wel mogelijk. Wij zijn daarin heel flexibel.
Wat moet je dan... Want het klinkt alsof dat je... Ik vind dat zo'n mooi woord, hè? Eigenstandig bent gaan denken. Dus weet je nog wanneer dat was ongeveer? Dat je dacht, weet je wat, ja, waar ben ik mee bezig? Ik ben een beetje hetzelfde aan het worden wat iedereen aan het doen is. Maar dit wil ik helemaal niet. Weet je er nog dat omslagpunt?
Dat vind ik een interessante vraag. Maar ik vind zelf eigenlijk wel dat ik altijd wel het anders bekeken heb dan
gebruikelijk.
Dan gebruikelijk, ja.
En wanneer was de maat vol? Je was ergens aan het werk en je dacht...
Nou ja, dat was al heel snel. Ik was 25 toen studeerde ik af en ik was 27 toen begon ik voor mezelf.
Maar je hebt het zeker 2 jaar volgehouden in een andere organisatie.
Ja.
Goed. Mooi. Dus het moest meteen anders. Je dacht, want was dat het leidende principe?
Ik wilde het voor mezelf anders maken. En ik denk dat ik vanuit die gedachte al vanaf het begin af aan gewerkt heb. Maar toen mijn organisatie groot werd, begon ik ook natuurlijk steeds meer mensen aan te nemen op kantoor. En dan kom je op een gegeven moment op een punt van hoe kan ik nou die visie... Misschien had ik het zelf nog niet eens door eigenlijk. Hè, dat ik vanuit die visie werkte. Hoe kan ik die nou overbrengen op de mensen op kantoor. Zodat we als organisatie ook zo gaan werken. Nou, en dat is sinds nu. Ik vind zelf sinds 2014 eigenlijk heel erg goed gelukt. En ook onder andere. Hè, wij hanteren dan. Dat noemen we het psychologisch contract. Nou, en dat is eigenlijk zoiets als van. Kijk, als je ergens gaat werken. Dan krijg je een arbeidsovereenkomst. Hè, dat is een contract. Maar tegelijkertijd zijn er allerlei uitgesproken en onuitgesproken beloftes die je hebt als werknemer en als werkgever. En eigenlijk vormt dat het psychologisch contract. En wij hebben dat wat concreter en tastbaarder gemaakt door daar 6 dimensies aan te hangen. Nou, en daar kijken we ieder kwartaal met onze mensen naar. Eén ding is bijvoorbeeld sociale sfeer. Nou, hoe is dat voor jou? Hoe vind je dat we dat doen in de organisatie? En de andere is werkinhoud of werk-privé-balans. En dat soort dingen.
En, doe je dat dan met iedereen? Dus bij een detacheerde of een uitzendbureau zijn er altijd 2 soorten medewerkers, gemiddeld gezien. Ja. De mensen die verkocht worden en de mensen die op kantoor werken zorgen dat ze verkocht worden. Mm-hmm. Dat even plat slaan. En daar zie je toch heel vaak een soort grote muur tussen staan. Hoe is dat bij jou?
Ja, dat is bij ons niet zo. Nee, we zijn ook allemaal gewoon collega's van elkaar. We noemen zeg maar de gedetacheerden wel altijd professionals. Dat zijn onze zorgprofessionals. Maar eigenlijk bij ons staat de zorgprofessional centraal. En dat vind ik ook wel interessant met ziekenhuizen of andere zorginstellingen. Ze zeggen vaak de patiënt staat centraal. Maar ik geloof daar eigenlijk totaal niet in. Want er zijn extreem veel patiënten in Nederland. Dus die ziekenhuizen en die zorginstellingen die zullen echt wel vol zitten de komende jaren. Het gaat erom dat je de zorgprofessional centraal zet. Dat die zich goed voelt. Werkplezier heeft en kan werken op een manier die bij hem of haar past. En dat maken wij mogelijk binnen onze organisatie. En dat betekent ook dat wij...
Geef dus een voorbeeld van.
Nou ja, wij hebben dus team managers. Onze professionals hebben een manager. En dat is niet een manager dus van de klant, maar dat is een manager van onszelf. En dat is, als jij apothekersassistent bent, dan is jouw manager ook een apothekersassistent. En dat is een dame die bij jou in de regio woont, want we werken door heel Nederland. En die is voor de helft van de week zit ze in een opdracht bij een klant. Hè, dus ze blijft heel erg in de praktijk staan. En de andere helft van de week is ze de manager van bijvoorbeeld een groep van zo'n 20 apothekersassistenten. Dus op die manier is daar gewoon heel veel
contact. En wat doet zij dan? Wat doet de manager?
De manager heeft veel contact met haar dames. Hoe gaat het? Er wordt veel gebeld ook als mensen op weg zijn naar huis. En dan kan natuurlijk van alles gebeuren op zo'n dag. Maar zij gaat ook naar opdrachtgevers toe om daar te vragen van hoe het gaat met de professional. En ze is daarin dus echt ook een soort van de brug tussen de praktijk en onze kantoororganisatie.
Oké. Waar ik wel benieuwd naar ben zo, David, is de psychologische contacten. Je gaf al even aan, er zijn 6 dimensies. Mm-hmm. Ik wil natuurlijk dat is met dat soort dingen. Dat blijft dan knagen aan je brein. Dat je denkt, welke 6 zijn het dan? Ja, dat hoor je straks.
People Power. Inspirerende gesprekken over de kracht van mensen in organisaties. Met Glenn van der Burg.
David van Hartskamp is te gast. De oprichter van Lead Healthcare. Dat is grappig, hè? Tegenwoordig zeggen wij geen directeur of eigenaar of ondernemer meer, maar oprichter. Hè? Dat is een beetje de nieuwe geuze term.
Of CEO.
Ja, ja, wat wil je eigenlijk, David? Is dat oké, oprichter? Voel je je oprichter? Voel je je CEO? Voel je je ondernemer? Of the above?
Ja, eigenlijk wel. Ik voel me ondernemer, oprichter en ook de CEO of de directeur.
De directeur, ja.
Maar ik heb zelf in mijn e-mailhandtekening CEO en founder staan.
Ja, hè? Dat is toch wel een ding geworden.
Waar ben je het meest trots op van die 2?
Op het founderstuk.
Ja, toch?
Ja, maar ik ben er eigenlijk ook heel erg trots op dat ik ook CEO ben. Want wat je veel ziet in snel groeiende ondernemingen, dat is de ondernemer zelf op een gegeven moment zich niet meer prettig voelt in de organisatie. Nee. Of niet doorgroeit met de organisatie. Ja. Toen ik in mijn eentje begon en alles zelf deed. Hè, tot de administratie en acquisitie. En ook nog daarnaast werken. Want ik deed hier natuurlijk ook mezelf.
Ja.
Dus ander werk in de apotheek. Ja, dat nu is natuurlijk heel ander soort werk geworden voor mij.
Ja, dus je vindt het knap dat je meegroeit met de organisatie. Dat je dat aan kan eigenlijk. Als ik het goed versta.
Ja, ik vind het knap. Ik vind het ook heel erg leuk om mezelf te ontwikkelen, merk ik. En dus dat het heel erg bij mij past. Dat ik ook zelf verder leer. En dat ik in deze nieuwe rol nu voel ik me erg prettig.
Leuk.
David, we hebben het net al even gehad. Hè, dat je ernstig gelooft in werkplezier. En dat werk zich een beetje aan je leven moet aanpassen in plaats van andersom. Dat is al een bijzondere visie. Neem eens mee. Ik ben zorgprofessional. Ik kom bij jou werken. En dan, hoe gaat het in zijn werk? Hoe zorg jij ervoor dat het werk zich aanpast aan mijn leven?
Nou, kijk, wij gaan met jou kijken van waar liggen jouw behoeftes op werkgebied? He, dus wat voor soort opdracht zou je willen doen? En daar begint het eigenlijk mee. Nou, daar kijken we eerst naar. He, dus moeten we jou heel goed leren kennen. He, de ene verpleegkundige of de ene apothekersassistent is de andere natuurlijk niet. Het zijn verschillende specialisaties, maar ook verschillende voorkeuren.
En hoe leer je mij kennen? Hoe gaat het in zijn werk?
Nou, dat gaat in het begin, hè, in een sollicitatieproces, leer je ook elkaar kennen. En als je op een gegeven moment denkt van, nou, we gaan met elkaar in zee, dan kom je bij ons werken. Maar daarna heb je heel veel contact met je teammanager. Die eigenlijk daar, het zal niet dagelijks zijn. Als jij die behoefte hebt, kan dat. Maar die zeker iedere week met jou contact heeft over hoe het gaat en waar jouw behoeftes liggen. En dat kan dus heel goed wijzigen. Het kan best zijn dat jij in het gesprek dat jij je contract tekende bepaalde dingen aangaf die misschien een jaar later anders zijn. Hmm. En dat is heel goed mogelijk.
Ja. Ja. En als ik nou, stel je voor, ik wil alleen maar bij academische ziekenhuizen. Dat vind ik interessant. Ja. En je hebt toevallig geen opdrachten. En dan?
Nou, het is wel echt een hypothetische situatie, zeg maar. Ja. Ja, maar als jij alleen maar in academische ziekenhuizen wil werken, dat is heel goed mogelijk natuurlijk. Ja. Ja, dat kan absoluut. Maar het kan misschien een keer voorkomen dat tussen de ene opdracht in het AMC en eentje in het UMC Utrecht, dat er misschien een keer een week tussen zit. Hè, dat er niet een opdracht is in een academisch centrum. Nou, wie weet vraag je dan om een week naar het Antonius te gaan. Of,
ja, ik heb geen zin in. Ja. Dat past niet bij mijn leven.
Nee. Nou, dat vind ik dan weer heel erg.
Dat is een beetje te bonkig dan, hè?
Ja, dat is een beetje te bonkig. Maar het kan heel goed zijn dat je bijvoorbeeld heel graag. Bijvoorbeeld, je hebt apothekersassistenten die willen alleen maar geneesmiddelen bereiden in het ziekenhuis. Dat is heel specifiek. Nou, ja, die beloven we ook echt dat ze constant in dat soort opdrachten zitten. En want die kunnen vaak ook niet heel goed meer in een andere apotheek werken. Ja, maar als jij gewoon in een academisch centrum wil werken, in de polyklinische apotheek. Dan kan het best eens voorkomen dat we jou vragen om ook eens in een openbare apotheek te staan. Maar ik vind eigenlijk dat de mensen die bij ons werken zelf ook flexibel moeten zijn. Want het psychologisch contract is een balans. Hè? Een balans tussen werkgever en werknemer. Dus er zijn bepaalde wederzijdse verwachtingen. Voldoen wij als werkgever, voldoen we daar niet aan. Dan gaat een werknemer toch de balans herstellen. Eigenlijk door minder haar best te doen. Mm-hmm. Maar het is ook omgekeerd natuurlijk. Dus als ik heb bijvoorbeeld een van onze apothekersassistenten. Dus dat is een van de weinige mannen overigens. Amad, echt een ontzettend fijne fan. Staat altijd voor iedereen klaar. Als er een keer in het weekend gewerkt moet worden. En hij wordt gebeld. Dan is hij degene die ja zegt. Ja, die moest laatst onverwachts een week naar Irak. Omdat hij zijn grote liefde had gevonden. Die wilde hij daar. Nou ja, ik weet niet precies nog wat hij allemaal daar precies gezegd heeft. Ik moet niet mijn mond nu voorbij praten natuurlijk. Maar in ieder geval, dat maken we dan mogelijk. En eigenlijk in een tijd dat het zo druk is, dat het eigenlijk absoluut niet kan. Maar hij heeft zoveel ook voor ons gedaan. Dan gaan we dat ook mogelijk maken voor zo'n jongen. Dus dat is eigenlijk psychologisch contract.
Ik had nog een vraag. Ik ben hem natuurlijk ook weer bijna kwijt. Omdat het bijna niet meer de beurt kreeg. Maar ik had mijn vinger omhoog. Nee, wat wilde ik vragen? Ja, we gaan er nu een beetje van uit, David. Dat we hebben het over de zorgprofessional. En ik denk dat dat klopt. Maar even ter toetsing. Je hebt twee labels. Hè? Je hebt Pharma Lead en Medilead. Werk jij inderdaad met beide bedrijven, met beide labels vanuit hetzelfde principe? Oké, dus dan is het wel. En ja. Daar gingen wij echt vanuit. Maar dat is natuurlijk wel prettig om te weten. Mensen die bij een van deze onderdelen werken, je werkt vanuit dezelfde visie. Of dat nou, hè, dus stel er zou een derde label bij komen. Dit is de visie waar jij vanuit opereert. Dus dat psychologisch contract is dat je in ieder geval voor deze twee labels vul je ook zo in. Ja, dus dat wilde
ik. Het zou goed zijn. Nee, we Medilead dan. Nee, dan wonen we mensen totaal uit.
Nou ja, maar dat gebeurt natuurlijk wel, denk ik, heel vaak juist wel. Dus we gaan er vanuit niet. Ik denk dat. Ik wist het een beetje, maar dat volgens mij doet het ook wel recht aan waar je voor staat. Hè? Dus dat blijf je rechtlijnig in dat opzicht. Dat vind ik alleen maar mooi.
Ja, absoluut. Maar ik denk ook heel eerlijk gezegd dat het voor mijzelf en ook de mensen die bij me werken niet mogelijk zou zijn om dan in één keer een andere pet op te zetten. Dit is ook wel echt wie wij zijn, wie de organisatie is.
Ja, mooi. Ja, en je had het over die zes dimensies. Dus zullen we ze eens langslopen?
Ja, dat dacht ik ook. Ja. God, we hebben dezelfde gedachte, Piet. Jeetje zeg. We kunnen het gewoon met één van de twee doen. Het is efficiënter en saaier.
Ja, veel saaier.
Ja, neem ons eens mee. Zes dimensies van het psychologisch contract.
Daar gaan we. Sociale sfeer.
Ja.
Organisatiebeleid.
Ja.
Loopbaanperspectief. Werk-privé-balans. Werk-inhoud. En waardering.
Wauw.
Oké.
Welke is het moeilijkste om aan te voldoen? Welke is het eigenlijk, waar wringt die? Welke is het makkelijkste en welke is de moeilijkste?
Ja.
Een moeilijke vraag.
Ja, echt wel een moeilijke vraag. Ik moet heel eerlijk zeggen dat toen ik hierheen reed, ik daar ook even over nagedacht heb. Maar het is echt een moeilijke vraag. Waarom? Omdat het zo individueel gebonden is. Het is echt per professional anders. En ik denk dat ook juist de kracht is van mijn organisatie. Omdat je dus in een ziekenhuis of ergens anders heb je allerlei vaststaande afspraken die voor iedereen gelden. Heb je aan een CEO te houden, et cetera. En wij kunnen gewoon dingen specifiek benaderen.
Heb jij je niet aan een CEO te houden die ook in de weg zit? Want ik kan me voorstellen dat je iets anders voor staat dan waar de CEO voor staat.
Het zijn CEO, denk ik, of niet?
Nee.
Okay.
Nee. Wij moeten ons zeker aan een CEO houden. Hè, maar voor ons is dat helemaal geen enkel probleem. Maar wij moeten ons houden aan de CEO's van onze opdrachtgevers. Maar dat is de ondergrens waar je mee te maken hebt. Ja. Dus wij hebben eigenlijk heel veel mogelijkheden erin. En dan heb je het, als je het over CEO hebt, natuurlijk echt over arbeidsvoorwaarden. Daarnaast kunnen wij natuurlijk heel flexibel zijn in, oké, iemand werkt bij ons 24 uur. En mensen zijn bij ons gewoon op vast contract. Dan werken 24 uur. Maar als iemand tijdelijk 16 uur wil werken of 32, dat kan allemaal. Er zijn heel veel dingen mogelijk. Als je geen diensten wil draaien, dat kan allemaal. En dat soort dingen zijn vaak ook lastig in een andere organisatie.
En David, moet ik het dan zo voor me zien dat die zes onderdelen van dat psychologisch contract, dat de leidraad is voor de gesprekken die gevoerd worden met jullie professionals?
Ja.
Van hoe is het met je? En dat je eigenlijk die zes steeds afloopt door te kijken van, zijn er dingen in veranderd? Zijn er dingen die je anders wil? Zeker werk-privé. Ik kan me voorstellen als je net een kind krijgt. Zeker als vrouw, maar als man ook. Dan heb je even andere dingen aan je hoofd. En dan is die werk-privé-balans totaal anders dan dat je kinderen net het huis uit zijn en denkt, ik heb eigenlijk wel weer heel veel ruimte. Ik wil wel weer extra gas geven.
Ja.
Dus, en hoe zorg jij er nou voor dat echt gebeurt in de drukte van alle dag? Want je hebt, die teammanagers die erom zitten, je hebt 20 mensen. Nou, dat is best een fors aantal. Dus hoe zorg je ervoor dat het gebeurt en dat het altijd gebeurt en dat het consistent gebeurt en dat het dus dat het terug blijft komen, dat het niet wegzakt in de drukte van alle dag.
Nou, we hebben sowieso ieder kwartaal is er een overleg tussen professional en manager. Face-to-face overleg. En in dat overleg worden de dimensies alle 6 bekeken. En daarnaast hebben we ook een soort waarderingssysteem. Dit kan je trouwens ook eerder gezegd misschien een klein MTO noemen. Wat we ieder kwartaal doen. En daarin score je als professional ook daadwerkelijk de 6 dimensies. En dat heb je dan als praatstuk bij dat gesprek ieder kwartaal.
Oké. Dus elk kwartaal heb je een medewerkerstevredenheidschecklist, zeg maar. Om te kijken hoe zit iedereen erin op die 6 dimensies.
Ja, klopt. Klopt. En daarnaast meten we ook gedurende het kwartaal en het hele jaar door. En dus bijvoorbeeld als iemand in een nieuwe opdracht start. En je, volgens mij even uit mijn hoofd is het op de 3e dag. Krijg je ook een e-mail van ons. Hoe gaat het? Hoe vind je je opdracht? En dan kan je dat door middel van bekende smileys. Die mensen ondertussen wel kennen. En als je ergens iets gekocht hebt of zo. Dan kan je aangeven hoe het je bevalt. En op die manier houden we dat allemaal heel erg in de gaten. En wat ik trouwens daar ook wel leuk aan vind om even te benoemen. Is dat in eerste instantie toen ik het bedrijf erbij betrok om dit voor ons te bouwen. Dachten zij van goh, jullie willen natuurlijk weten wat jullie klanten van jullie professionals vinden. Dat natuurlijk willen we dat ook weten. Maar wat ik eigenlijk veel interessanter vond is wat vinden mijn professionals nou van mijn klanten?
Leuk.
Want wij hebben heel veel opdrachten. En die zorgprofessional staat bij ons centraal. En ik ben natuurlijk super blij met mijn betalende klanten. Maar wij focussen ons eigenlijk nog meer op de zorgprofessional. Dus, en ik weet, er zijn klanten waar het minder leuk is om te werken. Nou, en dat proberen we nu steeds meer inzichtelijk te krijgen. En want ook als wij nog in de toekomst verder willen groeien. Hè, op dat beste werkgeverstuk. En we hebben ons de ambitie gesteld dat we de beste werkgever van Nederland worden. Wat best wel ingewikkeld is. Hè? Want kijk, bij mij op kantoor heb ik het idee, dan lukt dat wel. Want het is een fantastische plek en we regelen allemaal mooie dingen. Maar ik heb ook apothekersassistentes, verpleegkundige apothekers door heel Nederland werken. Hoe kan ik op die manier daar nou een beetje vinger aan de pols houden? Nou, dat gaan we op deze manier doen.
Cool, hoor.
Zijn we net mee begonnen. Maar we zien ons bijvoorbeeld, mijn sales manager ziet zich volgend jaar al met een gouden bokaal naar de beste klant. Hè? Maar ook met een aanbevelingslijst bij de wat mindere klanten. Ja. Goh, op deze manier gaan we jullie straks niet meer helpen. Want we kunnen ook elders inzetten.
Ik vind het wel mooi. Maar dat klinkt inderdaad heel erg vanuit de bron. Hè. We willen het gewoon voor onze zorgprofessionals goed doen. Maar dat geeft eigenlijk ook meteen een andere dienstverlening. Hè. Want daardoor kan je natuurlijk eigenlijk ook weer je diensten verbreden bij je klant. Omdat je het gaat hebben over verbeteren. Maar zo is het niet begonnen. Hè. Het begint bij, we willen onze zorgprofessionals een goede omgeving bieden. Die moeten happy zijn. En als die klant dat niet biedt, dan moeten we misschien daar wel weg. Hè? Het zou een consequentie kunnen zijn. Ja, ik vind het wel lach. Want daar was ik nog benieuwd naar. Jullie hebben nu 2 labels. Wat vinden jouw klanten eigenlijk dat je nu ook met een ander label begint? Of hebben die daarom gevraagd? Want hoe is dat ontstaan? Is dat omdat je ziet dat je kansen ziet? Of is dat heeft dat een andere grondslag?
Ja, nou kijk. In de apotheekbranche zijn wij echt de allergrootste speler in Nederland. Dus het werd vanuit die gedachte ook echt tijd om te gaan verbreden. En ik zit daar ook met heel veel ambitie in. Maar wat echt ontzettend leuk is, bijna alle ziekenhuizen in Nederland doen wij zaken mee. Die hebben ons ook daadwerkelijk gevraagd, niet allemaal natuurlijk, maar een aantal HR-afdelingen. Gaan jullie misschien ook met verpleegkundigen beginnen? Want ik vind de dienstverlening die jullie met Farmlead hebben neergezet echt uniek. En dat zouden we ook heel graag in de verpleegkundige kant willen zien.
Gaaf. Nou, mooi. Dankjewel. Leuk om te horen.
Dat is het mooiste toch? Als je klanten gaan vragen om meer.
Ja.
Beter kan je niet hebben.
Ja, maar bijzonder, 1 puntje dat ik nog kan zeggen. Ook hierin gaat het eigenlijk niet om de opdracht. Want er zijn nu al zoveel klanten die aangeven, goh David, als jullie verpleegkundigen aan het werk hebben, kunnen ze hier naartoe. Maar het gaat echt ook weer om die verpleegkundigen. Die moeten we vinden, die moeten we vasthouden.
Lachen, ik vind het wel mooi. Het is een soort paard van Troje bijna wat je binnenbrengt. Het is echt een soort echte organisatieverandering wat je voor elkaar kan krijgen op die manier. Omdat je zegt, ja sorry, ze willen hier niet werken. Of jullie moeten een paar dingen veranderen. Ja. Nou, wat gek.
Ja.
Gaaf.
Mooi.
Ja.
Je hoort straks meer van David van Harskamp. Maar we gaan zo eerst bellen met Jeroen Buescher. Want die gaat een mooie bespiegeling doen over 10%. En wat hij daarmee bedoelt, dat hoor je zo.
People Power. Inspirerende gesprekken over de kracht van mensen in organisaties. Met Glenn van der Burg.
Ik had jullie Jeroen Buescher beloofd, maar ik krijg hem niet te pakken. Dus we gaan het straks gewoon nog een keer proberen. Maar gelukkig hebben we David van Harskamp in de studio. En die heeft een prachtig bedrijf. Die alleen maar door aan het bouwen is aan zijn bedrijf. Begonnen met apothekersassistenten. Hè? Dat zeg ik toch goed? Hè? Ja, niet dat ik de hele beroepsgroep ineens verkeerd neerzet.
En apothekers.
En apothekers. En dan nu breder. Verpleegkundigen, daar begin je mee.
Ja.
Ja. Hoe is dan die volgende stap? Want je begint daar weer bij niks. Bij nul verpleegkundigen. Waar haal je ze vandaan? Met dat mooie verhaal van je.
Nou kijk, we beginnen niet helemaal bij nul. Kijk, wij focussen ons echt op ziekenhuizen. En omdat wij heel specifiek apothekers en apothekersassistenten kunnen leveren. En dat eigenlijk andere bedrijven in Nederland dat niet kunnen. Ben ik preferred supplier van de meeste ziekenhuizen in Nederland. En zo net ook even voordat we het nummertje hoorden, zei ik het ook al. En echt een aantal van die partijen hebben ons gevraagd van, goh, willen jullie ook wat met verpleegkundigen gaan doen? Want daar is zoveel behoefte aan. Nou, ik denk ook niet dat...
Stelt die vraag dan binnen zo'n organisatie?
Ja, dat is eigenlijk de HR-afdeling.
Ja.
Of afdeling inkoop. En dat is wel erg leuk hoor. Want vroeger hadden wij alleen maar contact met de apotheek. En op een gegeven moment gingen die ziekenhuizen professionaliseren. En dan gingen wij gesprekken hebben voor de voorwaarden voor volgend jaar. En in één keer kwam er inkoop bij en HR. Nou, ja. Ik werd daar heel erg zenuwachtig van. Ja. Ik denk, wat krijgen we nou? Maar uiteindelijk is dat dus heel positief. Is dat voor ons uitgepakt. Want ik denk mede dat wij zo'n mooi bedrijf zijn geworden, is de dank aan de apotheker. Dat is een extreem kritische klant eigenlijk. En die waren niet zo snel tevreden. Dus wij werden ook steeds beter natuurlijk. En als je dan met die HR-mensen zat, met die inkopers, die zaten op een gegeven moment hun oren te klappen. Goh, maar vervangen jullie je eigen zieken? Ik zeg, ja, dat willen onze klanten. Dus we houden altijd mensen beschikbaar. Dus als wij onverwacht zieken hebben, dan vervangen wij die ook. En dat eerlijk gezegd lukt niet altijd. En dat het duidelijk zijn, maar heel vaak wel. We zeggen 9 van de 10 keer lukt het. En dat lukt dus 9 van de 10 keer. Dus die ene keer, daar waren die apothekers nog steeds niet blij mee. Maar wat zeiden die HR-mensen? Die zeiden van, nou, dit is bij verpleegkundigen wordt het helemaal niet gedaan. Als iemand ziek is, is er iemand toch gewoon ziek. Dus onze dienstverlening werd in één keer nog meer gewaardeerd. En dat, want die konden het vergelijken.
Werd in perspectief gezet.
Ja. Dus dat vond ik eigenlijk heel erg prettig. En, ja. En dus die HR-afdeling, ja, die vragen ons nu ook. Kunnen we iets dergelijks neerzetten nu breder in het ziekenhuis?
Ja.
En richten jullie dan op een groep? Want ik kan me voorstellen dat je daar kan je heel breed in gaan. Mm-hmm. En dus je begint ergens. Of je specialiseert je in één specifieke expertise, afdeling. Hoe pakken jullie dat aan?
Ja, wij focussen ons nu op het ziekenhuis. En dat is eigenlijk de focus die we hebben. En,
ja?
En dat zijn voornamelijk algemeen verpleegkundigen. Maar dat zijn ook gespecialiseerd verpleegkundigen. Het is nu gewoon de partners waar we nu mee zeg maar gaan starten. Waar hun behoefte aan hebben, daar zijn we nu ons op aan het richten.
En hoe is het met behoefte? Want eigenlijk de behoefte van die klant, ja, die is er wel. Daar hoef jij even de komende jaren geen zorgen over te maken. Maar hoe is het met de behoefte van de verpleegkundige? Is dat anders dan bij de eerste doelgroep waar je mee bent gaan werken? Dus hebben ze andere wensen, eisen, hè, als je psychologische contract afloopt?
Ik denk zelf van niet. Maar dus, dat komt ook natuurlijk omdat het psychologisch contact individueel gebonden is. Hè? Dus het is ja, de een vindt sociale sfeer veel belangrijker dan werk-privé-balans en de ander omgekeerd. En de ander is het werkinhoud. En wat we hierin gaan doen is, we gaan dit nu nog verder doorzetten eigenlijk. Deze visie die we hebben. Want nu scoren we het en houden we er rekening mee. Maar we gaan nu in de nieuwe fase die we nu aan het opstarten zijn. En ik denk dat we daar na de zomer mee gaan beginnen. Gaan we het ook vertalen naar arbeidsvoorwaarden. Want als jij, hè, jij zei het eerder, bijvoorbeeld net moeder wordt. Dan heb je veel meer behoefte aan werk-privé balans. Dan heb je dus veel meer behoefte aan een beperkte reistijd. En misschien ook wel aan geen diensten. Maar ook wel misschien wel meer vakantiedagen. Nou, dat kan dus absoluut niet in de praktijk. Maar wij gaan dat zo meteen mogelijk maken. Dat je bijvoorbeeld in een straal van 30 minuten, dus niet kilometers, maar echt kijken naar reistijd. Hè, want het is heel anders in Groningen dan in regio Amsterdam. Kijken naar reistijd, maar ook naar vakantiedagen. Dus het zou heel goed kunnen zijn dat wij straks een pakket hebben waar bijvoorbeeld een jonge moeder ervoor kan kiezen om 35 vakantiedagen te hebben. Nou, ik denk zelf dat er in ieder geval veel interesse in is. En de jonge dames die we gesproken hebben, die zeggen, nou, dat lijkt me wel wat. En dus daarin gaan wij ook differentiëren. Dus dat je die verschillende facetten van die zes dimensies, die gaan we heel specifiek maken. Want vind jij werkinhoud super belangrijk, wil je daar heel veel in leren, dat betekent het ook gewoon dat je werk-privé-balans iets anders wordt. Want je reistijd wordt over het algemeen wat meer. Je krijgt wat meer opleidingsbudget. Maar dat is dan wat je op dat moment wil. En wij gaan het zo doen dat je per jaar dat ook weer kan aanpassen. Dus niet dat je arbeidsvoorwaarden gewoon zijn zoals ze zijn en af en toe krijg je een salarisverhoging, maar dat je per jaar kan variëren omdat jouw leven ook verandert.
Nou zit ik te luisteren, David. En ik moet opeens denken aan een gesprek wat ik laatst had met een reeks van interviews die ik deed. Waar ik merkte dat ik ook mensen tegenkwam die heel toch wel sceptisch en cynisch kunnen zijn. Met andere woorden, het spreekwoord, if it's too good to be true, then it's good to be true. Zo klinkt het bijna, dat je denkt, ja, hoe kan het nou zo? Dat kan haast niet, hè?
Dat je alles zo aanpast aan het individu.
Ja, dat
en je hebt er 300.
Je hebt er 300 dat je denkt, ja, dat kan haast niet, toch? Hoe kan je dat betaald? En dus heel, waarschijnlijk heel ouderwets denken. Of dat je denkt, ja, er moet een addertje onder het gras zitten. Kom je dat vaak tegen? En klopt dat eigenlijk misschien wel?
Ik denk wel dat ik wel eens gesprekken heb gehad met apothekers bijvoorbeeld. Apothekersassistenten. Want ik deed vroeger natuurlijk ook zelf de recruitment. En ik heb bijvoorbeeld vorig jaar een gesprek gehad met een apotheker die ik goed ken. Waardoor ik dat gesprek deed. En zij was eigenlijk heel erg geïnteresseerd om bij ons te gaan werken. Alleen zij zei wel van ja, maar hoe zeker weet ik dat ik dan op tijd terug ben? Ja, om de kinderen van de naschoolse opvang op te halen. Want straks zet je mij in Leeuwarden. En zij woont in Blariken. Ja, ik kon haar op een of andere manier er toch niet helemaal van overtuigen dat ik dat niet ging doen. En hè, vanuit die gedachte ook hebben we gedacht, hoe kunnen we dat straks nou specifieker maken? En dus we zijn straks van plan om echt daadwerkelijk een kaartje bij een arbeidsovereenkomst te voegen, waarop je een gebied ziet, wat dus eigenlijk die reistijd dan vertegenwoordigt. En daar tekenen we echt voor. Zodat je ook echt zeker weet van, oké, dit is de reistijd. En het zal in de praktijk zeker voorkomen dat we je af en toe nog vragen buiten die lijn te werken. Mm-hmm. Maar dan moeten wij het wel aan jou vragen.
Niet andersom.
En niet andersom.
Klinkt bijna als wellevendheid. Daar hadden we hiervoor een uitzending over.
Nee, maar het is wel grappig, hè? Dat Pietje zal het ook wel eens gehad hebben. Dat je naar huis rijdt. En je moet je kinderen van de opvang halen.
Ik heb het heel
en dat je gewoon in een file terechtkomt. Nee. Man, dat is een stress.
Ja, enorme stress.
Echt vreselijk.
Mijn dochter kan soms niet naar voetbal omdat ik inderdaad later ben en mijn vrouw dan weg moet. En dan heb ik nog in die zin een soort opvang. Maar nee, dat
en dan zijn wij nog heel flexibel.
Ja, absoluut. Ik zit ook niet elke dag op een opdracht. Dus het is absoluut een groot verschil. Maar nee, je zal het maar dagelijks moeten hebben.
Maar wij kijken naar gemiddelde reistijd. Hè? Ja. Want kijk, zo'n excess kan altijd natuurlijk nog gebeuren. Maar wat wij doen, ik heb een systeem laten maken dat kijkt naar de gemiddelde reistijd vanaf een postcode van de afgelopen 12 maanden. Ja. En die neemt een gemiddelde daarvan.
Mooi.
En we kijken dus naar de reistijd dat je om 9 uur op een opdracht moet zijn en om 5 uur naar huis
gaat. Ja, maar je kijkt dus al naar de tijd dat ze er moeten zijn en weg moeten gaan.
Ja. Ja.
Ja, dat is toch fantastisch.
Ja, maar het voorbeeld wat jullie net gaven, want het moet niet too good to be true worden natuurlijk. Je kunt nog steeds natuurlijk 2 uur in de file staan. Doordat
wij kijken
ook naar een gemiddelde.
Waarschijnlijk wisten wij van tevoren, als wij gepland hadden, dat het wel krap zou kunnen worden.
Ja, maar wat je zegt is dat je het wel meeneemt. Dus die afgelopen 12 maanden geven wel een... daar zitten die files in. Hè? Dus, mm-hmm. Nou ja, dus is het een...
Het valt dus ook mee.
Ja, ik denk niet dat het een hele grote verrassing is. Want inderdaad, op het moment dat het druk wordt... en je neemt dat mee van de afgelopen tijd... ja, dan kan je gebied dus ook veranderen... omdat het zich niet meer waar kan maken. Hè, dus dan kan jouw afgezet gebied waar jij terechtkomt ook veranderen. Ja, heel mooi eigenlijk.
Wat vind je nou lastig? Waar geloof je heilig in? En dan merk je gewoon, het is wel lastig om het voor elkaar te krijgen.
Ja, mag jij nog even nadenken? Jij zei net zei tegen mij, een Chinees spreekwoord zegt, als je maar lang genoeg zeil houdt, koers houdt, dan kom je vanzelf op de plek van bestemming. Maar daar kom je jezelf natuurlijk een paar keer tegen. Dus dat is volgens mij wat jij bedoelt, als ik je aan mag vullen. Waar word je nou elke keer op gechallenged? Dat je denkt, oké. Een ander voorbeeld.
Nou ja.
Je weet hem.
Nou, kijk. Wat vind ik lastig? Kijk, als je een snel groeiende organisatie hebt, is het bijvoorbeeld lastig hoe je organisatiestructuur verandert. En dat is iets wat heel, heel lastig kan zijn. Dat soort dingen zijn lastig. Ja. Maar ik moet het eerlijk zeggen, niet te veel een groot cliché van maken, maar het zijn ook uitdagingen. Je wil er weer iets moois van maken natuurlijk met z'n allen. Ja. Nee, maar wat was lastig? Dat was dus ruim een jaar geleden. Dat was heel lastig. Dat wij dus te horen kregen van onze mensen. Van joh, ik voel me af en toe een nummer. Of jullie daarin.
Wow.
Ja, echt zo'n standaard dingen. Maar jullie daarin waren en wij maar hard werken. Kijk, dat was echt natuurlijk een soort van rode vlag. Dat je denkt, god, wat moeten we hiermee?
Ja,
en toen hebben we de organisatie veranderd. Dus dat is echt een uitdaging. En toen hebben we dus die teammanagers waar ik het eerder over had ingevoerd. Want we hadden eerst centraal people managers. En die deden dat allemaal vanuit Baren. Hadden een hele andere achtergrond, vaak HR-achtergrond. Die hebben we veranderd. Teammanagers van gemaakt. Mm. En we hebben een service center geopend. Wat we ook terugkregen van, goh, als ik een vakantiedag aanvraag of ik wil snel een keer een dag vrij, duurt het allemaal zo lang? Nou, voor allemaal dat soort dingen kunnen ze nu een speciaal nummer bellen, onze professionals. Word je binnen 24 uur heb je uitsluitsel van hoe en wat. He, dus dat was toen dat met even een heel lastig ding. Maar dat kwam door de groei van de organisatie. Dus dat we de organisatiestructuur moesten aanpassen.
Ja, mooi.
Mooi. We praten zo nog verder met David Hartskamp. Maar we gaan ook, Jeroen Buescher bellen. Ik kreeg net van hem door dat hij bereikbaar is. Dus we gaan Jeroen bellen over zijn 10%. En daarna kletsen we nog even door met David van Hartskamp over zijn mooie bedrijf. Dat hoor je zo.
In een grote leren fauteuil. Met een boekenkast vol kennis. Mijmert hij over het werkende leven. Hier is Buescher's bespiegeling.
Even het koor uit laten zingen hoor. Jeroen Buescher, je bent er.
Je weet in het kader van de nieuwe tabakswet dat deze jingle binnenkort niet meer mag, hè?
Nee, zeker. Zeker.
Verwijst te veel naar een sigaar.
Ja, is waar. Die gaan we eruit knippen. Je zit onder het genot van een glas whisky. Maar dat mag ook niet meer waarschijnlijk.
Laat hem staan. Daar gaat mijn column bijna over dit.
Ah, wat een mooi bruggetje zeg. 10%.
Juist. 10%. Ja, zullen we gaan?
Ja, kom er maar in.
Ach, energie. Dat is een fantastisch beroep. En daar meen ik zonder enig cynisme. Dat is echt geweldig beroep. Je mag namelijk eigenwijze, zelfstandig werkende professionals helpen, faciliteren en ook nog proberen beter te maken. Hoeveel moois kan je in je beroep samen hebben? En ik denk dat de afgelopen 10 jaar is manager zijn wel eens een beetje de verliezer van het verjaardagsfeestje. Hè? Dat je op de lijn NS-KPN zat, dat je moest uitleggen waarom je manager was. Maar ik denk dat de glorieuze tijden weer gaan aanbreken. Manager zijn is steeds meer toch een fantastisch beroep. En waarom? Je mag gewoon de helft van je tijd besteden aan zien wat er speelt in teams, zien wat er speelt bij mensen en kijken hoe je ze kan inspireren, hoe je ze kan helpen, hoe je ze mooier en beter kan maken. Ja, nou ja, en dan ben je 40% van je tijd ben je natuurlijk kwijt aan de dingen die ook moeten gebeuren, hè, voordat je aan het werk kan. Dus dat zal er wel vergaderen zijn. Er zijn natuurlijk, laten we niet vergeten, je rol als manager ook corporate dingen. Je bent namelijk niet alleen verantwoordelijk voor je team, maar natuurlijk ook voor de organisatie. Dus dat moet ook gebeuren. Er moet dingen zijn dangen. Ze moeten nog eens een keer een kopje thee drinken. 40% van je tijd ben je aan allerlei corporate en ander gedoe ben je kwijt. En dan houden we iets over. 10%. En ik denk dat maakt het beroep van 10% echt waarom management een van de mooiste vakken ter wereld is. Want die 10% regel die gaat over het vervolg. Het volgende, die 10% is bedoeld voor, daar ga ik nou eens even lekker zin in. Mijn broer sprong ooit een keer in onze achtertuin op een oud konijnenhok wat wij hadden staan, wat al een paar jaar niet gebruikt werd. Hij nam een aanloop, sprong op het dak en dat hele ding kletterde in elkaar, alles kapot. En ik vroeg hem verbaasd, waarom doe je dat nou? En hij zei, daar haak nou eens even zin in. 10% betekent dat je als manager moet voorstaan op, ik ben hier de manager, dat is ook een leidersrol. En dat betekent 1 op de 10 dingen die ik doe, die doe ik omdat ik daar gewoon eens even zin in heb. Die zijn dus onredelijk, onvoorstelbaar, beetje raar, verwarrend, wat dan ook. Je weet nooit wat je helemaal aan hem of haar hebt. De 10% regel is, daar had ik nou zelf eens even lekker zin in om te doen. En vervolgens, 90% van de tijd, rennen, vliegen, springen en weer opstaan om al die prachtige professionals te faciliteren, te ondersteunen, de weg voor ze vrij te maken, goed naar ze te luisteren wat de visie van de organisatie van morgen moet zijn en die voor hen te formuleren. Fantastisch coachend langs de kant staan en zeggen, kom op, want we hebben toch een fantastisch beroep. Maar die 10%, de vette kers op deze prachtige taart.
Mooi, Jeroen. Ik zou zeggen, ga die 10% nu gewoon doen.
Ja, misschien dat ik...
Of moet je gewoon naar huis rijden?
Maar vanmiddag was al die 10%.
Jij was gewoon precies op het moment dat je je column moest doen, was je bezig met je 10% rare dingen doen.
Ja. Nou, ik dacht ook van tevoren. We vergeten soms wel eens in al ons enthousiasme van andere mensen helpen, dat je soms voor jezelf eens een keer iets moet doen. En toen dacht ik, weet je wat, daarover gaat mijn column. Ik heb hier nou eens even lekker zin in. Gewoon omdat ik er zin in had.
Hartstikke goed. Jeroen, dankjewel. Ik spreek jou na de zomer weer, want dan gaan we gewoon weer gezellig door met Büschers Bespiegeling.
Omdat ik daar ook zin in heb.
Zeker.
People Power met Glenn van den Burg.
Ja, David. Doe jij dat? Die 10% waar je gewoon zin in hebt? Maffe dingen, rare dingen, tijd voor jezelf?
Ja. Te weinig.
Ja.
Maar ik doe het zeker wel. Ja.
En wat doe je dan?
Nou ja. Ja, ik weet niet of dat maf is, maar tijd voor mezelf. Gewoon, ik tennis graag. Ik vind het heerlijk om met vrienden een drankje te drinken. Of ze naar een festival te gaan. Ja, dat soort dingen.
En tijdens je werk?
Tijdens
wanneer ben je? Ja, dat is een goede ding. Bij een ondernemer altijd interessant te vragen. Wanneer ben je aan het werk?
Ja.
Ja.
Ja, maar tijdens het werk, bij ons op kantoor, doen we ook zeker gekke dingen. We hebben een vrij oude kantoorvilla met een hele grote hal. En als je bijvoorbeeld als je jarig bent, mag je op de bordes staan en dan word je toegezongen door iedereen. Dat is dan heel erg leuk om te zien hoe iedereen erop reageert. Maar dat is echt een soort van traditie geworden. Maar wat we ook doen, we starten iedere maandagochtend de week met van wat was je hoogtepunt vorige week. Zowel werk als privé.
Doe je met iedereen?
Ja, dat doen we met iedereen op kantoor dan. Dus dat is, anders zou het niet te doen zijn.
Nou ja, dat zijn er ook meer dan 5, denk ik.
Ja, zeker. Dat zijn er zo'n 35 meestal op de maandag. Dus dan doen we dat met elkaar. Maar ja, dus we borrelen ook graag op kantoor. We hebben een eigen keuken met een kok erin. Dus we proberen er echt voor te zorgen dat het een hele, hele leuke plek is. We hebben een hele grote tuin. Wordt gevoetbald. Gesjeudeboeld.
Ja. Dus wij moeten nodig een keer bij jou langskomen tijdens de lunch.
Dat zou ik zeggen.
Om verder kennis te maken.
Ja, dat zou ik zeggen.
Ja, zeker. Ja. Ik denk dat dat heel verstandig is. Wauw, weet je zeg. Hey, we zijn er bijna doorheen. David, uitsmijter voor de luisteraar. Die misschien denkt, jeetje zeg, wat een dappere keuze. Die voor jou heel normaal is. Wat zou je de luisteraar mee willen geven? Als die meer, nou ja, meer werkplezier, meer het werk wil laten aanpassen aan het leven in plaats van andersom.
Ja, denk er goed over na voor jezelf wat dat dan is. En ga daar ook gewoon voor staan. Hè? Ook met je manager of je leidinggevende. Nou, geef gewoon heel duidelijk aan hoe het voor jou goed zou zijn. En zie dat als uitgangspunt. In plaats van dat jij je aanpast aan wat de organisatie van je wil.
Ja, dus ga zelf ook dat gesprek aan.
Ja.
Neem daar zelf het voortouw in.
Neem zelf daar het voortouw
in. Ga niet zitten wachten.
Ja, ga niet zitten wachten en klagen. Maar neem zelf het voortouw.
Ja. Ja. En mocht je nou verpleegkundige zijn en denk je, ja, dat gesprek heeft tot niks geleid, kunnen ze altijd jou bellen.
Absoluut. Ja, zeker.
Ik vond het bijzonder leuk dat je er was. David van Hartskamp, oprichter. Vooral oprichter van het mooie bedrijf Lead Healthcare. Die na de apothekersmarkt nu ook de verpleegkundige markt gaat bestormen. En we gaan je in de gaten houden wat er allemaal uit gaat komen. Pieter Jan, bedankt. Fijn dat je co-host was. Wij zijn er volgende week weer.
Ja.
Dan hebben we Mark Vletter van Voice Telecom in de uitzending. En Sybren Houtman van Elo. En daar praten we mee over verbinden. Iedereen heeft het daar altijd over. Maar de grote vraag is, hoe doe je dat dan in een organisatie? Zonder leidinggevende. Dat is natuurlijk wel spannend. En we kijken terug op het werkenergie-event dat Elo, Factor 5 en People Power samen organiseerden. Voor wel geteld 23 veranderteams tegelijk.
Yep.
Hoor je allemaal volgende week. Fijn dat je luistert. En als je niet kan wachten, ga dan naar peoplepower.radio. Kun je heel veel luisteren. Tot volgende week.
Meepraten of meer programma's? people-power.nl